lijden dat een plek van rust is. Want u zegt ook, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven, mijn vrede. Heer Jezus, als we voor u verschijnen, dan belijden we ook u als Heer. Dan belijden we u als Koning. Dan belijden we u als de weg, de waarheid en het leven. En dat het volle leven ook alleen maar te vinden is in u en bij u. En Heer Jezus, we belijden ook. En wij kennen ook dat u gezeten bent in de hemelse gewesten. Boven alle machten en krachten. Alle vorsten, alle heersers, alle stemmen. U hebt alle macht. En het is het heerlijke om te weten dat ook wij in u ook gezeten zijn in die hemelse gewesten. Boven alle machten en krachten. En daarom bind ik op dit moment ook alle machten van de duisternis. Die proberen te verhinderen dat uw waarheid, dat uw vreugde, dat uw liefde, dat uw vrede Jezus onze harten kan bereiken. Dat er ook maar wat geprobeerd om te roven daarvan. We binden die machten van de duisternis in de naam van Jezus, Koning Jezus. Aan u alle lof, aan u alle eer. En we bidden, Heer, dat we uw woord ook, uw waarheid openen. Dat het ook ons hart mag voeden. Dat het ook concrete handvaten kan geven. In al die situaties waarin er soms zomaar weer beproeving en verleiding is. En influisteringen met halve waarheid of met hele leugen. Heer Jezus, spreek door uw geest, door uw woord. In uw naam Jezus. Amen. Wij zijn vorige week begonnen met een soort zomerserie van preken. Allemaal op zich losstaande preken. Maar het gaat wel allemaal om preken waarin we willen nadenken over ontmoetingen met Jezus. Ontmoetingen met Jezus die Jezus had in zijn tijd op aarde. Ontmoetingen met tollenaars, met schriftgeleerden, met fariseeën, met overspeligen. Maar ook bijvoorbeeld met zijn leerlingen. Gesprekken die hij had met zijn leerlingen over wie hij werkelijk is en wie ook zij werkelijk mogen zijn. Als je daar weer in verdiept, dan zien we zelf ook weer. We kunnen zoveel leren om alleen maar te kijken naar Jezus. Om alleen maar te zien van, hé, wat zegt Jezus? En wat zegt Jezus niet? Wat doet Jezus in al die ontmoetingen? Maar ook, het is zo relevant misschien, wat doet hij eigenlijk allemaal niet? Hij zou ook allerlei andere keuzes kunnen maken. Maar laten we eens kijken van, wat doet Jezus? Wat zegt Jezus? En wat doet hij niet? En wat zegt hij niet? En vandaag hebben we eigenlijk even een hele andere ontmoeting die we centraal stellen. En dat is de ontmoeting van Jezus met de duivel. Want ja, ook wij hier erkennen het bestaan van de duivel. We geloven dat hij bestaat. We geloven dat hij op allerlei manieren probeert invloed te hebben in deze wereld. En we zien dat hij ongelooflijk veel invloed heeft. Maar tegelijkertijd belijden wij Jezus als koning, Jezus als Heer. En zien we en geloven we dat de duivel allang verslagen is. Hij is overwonnen in kruis en in opstanding. En Jezus is Heer en Jezus is koning. En Efeze 1 laat ook zien dat Jezus gezeten in die hemelse gewesten boven alle machten en krachten. Ook boven alle demonen en boze geesten. En Efeze 2 zegt dat wij ook in Jezus eigenlijk diezelfde plek hebben in die hemelse gewesten. Boven alle machten en krachten. Dus in theorie, volgens de Bijbel, zou de duivel niet zoveel invloed kunnen hebben en hoeven hebben als wij beseffen wat onze plek is. Als wij beseffen wat onze positie is die we hebben in Jezus. Wat onze autoriteit is die wij ook hebben in de hemelse gewesten. En daar gaat het nog wel mis, hier en daar, af en toe en best heel vaak. Want we zien dat de duivel wel degelijk veel invloed heeft. Dat hij allerlei dingen probeert te roven. Dat hij probeert te roven in onze identiteit. Dat hij probeert te roven helder zicht op onze roeping, op onze bestemming. Dat hij allerlei afleidingen op ons pad brengt. Zodat we maar niet krachtig zullen wandelen in dat wat God ook voor ons heeft in ons leven. Dus we erkennen de duivel. Maar we kunnen ook zeggen, we zijn voor de duivel niet bang. Want wij kennen Jezus. En die is overwinnaar. En het verhaal dat we lezen, dat staat in Lucas 4. Dat staat ook in Matthäus 4, maar vandaag concentreren we ons op Lucas 4. En we beginnen eigenlijk in Lucas 3, bij de doop van Jezus. Lucas 3, vers 21. Daar staat, als ik even een warmteregulatie ga doen. Heel het volk liet zich dopen. En toen Jezus ook was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. En daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Het is een heel belangrijk moment. Eigenlijk in de rondgang van Jezus op aarde. Feitelijk is hier het begin van de bediening van Jezus. Waar God zijn zoon uiteindelijk de Heilige Geest geeft. Waar God zijn zoon zalft voor het werk wat nu begint vanaf dit moment. En waar God zijn zoon ook bevestigt in zijn identiteit. Jij bent mijn geliefde zoon en in jou vind ik vreugde. En vandaar dat gaan we naar hoofdstuk 4. De allereerste stappen in de bediening van Jezus op aarde. Lucas 4 vers 1. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Waar hij dus net gedoopt is. En geleid door de geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. Waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. En al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan om in brood te veranderen. Jezus verblijft, geleid door de geest, 40 dagen in de woestijn. 40 dagen die eigenlijk doen denken meteen al aan de 40 jaar die het volk Israël in de woestijn doorbracht. De woestijn waar het volk ook heen was gebracht als een plek uitgekozen door God, ook om hun te beproeven. Om te kijken wat er werkelijk in hun hart leefde. Om te kijken of ze gehoorzaam wilden en konden zijn aan God. Want de inhoud van beproeving, de inhoud van verzoeking is altijd de verleiding om ongehoorzaam te worden aan God. Dat is eigenlijk altijd de inzet. Beproeving van gehoorzaamheid aan God. En de wegvoering van Jezus naar de woestijn, daar kunnen we dan ook zien, ik denk moeten we ook zien als een noodzakelijke eerste stap. Die Jezus wil gaan, de weg die hij wil gaan voor het volk, daar is dit de eerste stap. Want als Jezus dan werkelijk de wet wil vervullen, en daarmee voor eens en voor altijd gerechtigheid wil bewerken. Dat die wet vervuld is en dat wij er niet meer op afgerekend worden. Ja, dan zal hij allereerst ook persoonlijk bestand moeten blijken te zijn. Tegen de verleidingen, tegen de beproevingen van de duivel. En dan aan het eind van die 40 dagen vasten. Als Jezus honger heeft. Ja, dan ziet de duivel zijn kans. Er staat Jezus had grote honger. En de duivel zit in die zin ook vrij overzichtelijk in elkaar. Hij zoekt altijd eerst de zwakke plek. Jezus had grote honger. En dus zegt de duivel tegen hem. Ja, als u de zoon van God bent. Beveel dan die steen om in een brood te veranderen. Hij gaat altijd op zoek. Eerst naar de plek waar hij makkelijk kan scoren. Eerst naar ook onze zwakke plekken. En er gebeuren hier een paar fascinerende zaken. Zaken die overigens niet nieuw zijn. Want de duivel heeft zo zijn favoriete en ook zo zijn effectieve tactieken om te verleiden. Ook om jou en mij te proberen te verleiden. En dus is het ook voor ons cruciaal om goed zicht te krijgen op die tactieken. En we krijgen er zicht ook op door dit gedeelte heen. En natuurlijk ook op de juiste verdediging. Zodat ook wij die verleidingen, en die komen bij tijd en wijle. Zodat wij die goed kunnen weerstaan. En die verzoekingen hebben eigenlijk hetzelfde patroon als in Genesis 3. Waar we de duivel in gesprek zien met Adam en Eva. Alles is gebouwd eigenlijk op het in twijfel trekken van de waarheid van God. Alles wat de duivel doet. Hoe die ook probeert te prikken, hoe die ook probeert te verleiden. Het gaat altijd om het verdraaien van de waarheid van het woord van God. Van Gods gesproken woord. Tegen de eerste Adam zei de duivel. Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Gods woord in twijfel trekken. Klein beetje verdraaien ook. Want dat had God niet gezegd. Dat ze van geen enkele boom mochten eten. En tegen de laatste Adam. Tegen Jezus zegt de duivel. Ja, als u de zoon van God bent. Beveel dan die stenen om in brood te veranderen. En waar de eerste Adam bezweek in ongehoorzaamheid. Daar hield de laatste Adam Jezus stand. Maar wat probeert de duivel hier nu eigenlijk precies te doen? De eerste tactiek, zou je kunnen zeggen, van deze vraagstelling is om meteen iets te roven uit de identiteit van Jezus. Bij de doop van Jezus. Er waren daar die woorden van bevestiging door de Vader. Jij bent mijn geliefde zoon. En in jou vind ik vreugde. Woorden die diep kunnen inklinken. Dat zijn woorden die vaste grond onder je voeten kunnen geven. Wat er ook gebeurt in je leven, wat de omstandigheden ook zijn. Als dit diep zit ingeklonken in je hart, in je geest. Dan kun je tegen een stootje. Dan kun je tegen een beproeving. Dan kun je tegen een verleiding. Maar uiteindelijk de duivel die probeert daarvan te roven. Ja, als u dan de zoon van God bent. En het eerste wat hij doet is al dat woord geliefde wegnemen. God zei, je bent mijn geliefde zoon. En dat geliefde dat wordt meteen geroofd. Als u dan de zoon van God bent. En dat God vreugde in je vindt. Ja, dat zal wel. Dat laten we helemaal weg. Als je dan de zoon van God bent, laat het maar zien. En dat is een tactiek die de duivel ook bij jou en bij mij probeert toe te passen. Inbeuken op onze identiteit. Steeds maar weer twijfel proberen te zaaien in ons geloven wie we zijn, wie we mogen zijn en hoe de Heere God ons ziet. Wat zijn waarheid daarover is. Hij zal altijd proberen te bewerken dat we niet in staat zullen zijn om ten volle Gods liefde voor ons te ontvangen. Hij doet er alles aan om te voorkomen dat wij gaan snappen. Dat wij gaan pakken hoe diep, hoe groot, hoe ontzagwekkend mooi de genade van God is. En dat dat ook echt persoonlijk is voor ons allemaal. Niet alleen maar voor de mensen die wat dan ook doen of snappen of zijn. Die genade, die liefde is er voor ons allemaal. En de duivel probeert te bewerken dat we dat niet gaan ontvangen. Terwijl we het bestaan allereerst om Gods liefde te ontvangen. En vandaar het ook om Gods liefde te beantwoorden en door te geven. Want God spreekt die woorden die hij tegen Jezus zei. Die spreekt God ook tegen jou. God zegt ook tegen jou, als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben je mijn geliefde zoon. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan ben jij mijn geliefde dochter. En dan zegt God tegen jou, ik vind vreugde in jou. Ik vind vreugde in jou. Waarheid van God over wie jij bent. Ook jij, ook ik ben zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. En God vindt vreugde in ieder van ons persoonlijk in de Heer Jezus. Dat is de waarheid van de Bijbel. En dan is het heel goed om ook even vast te stellen, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er ook letterlijk nu in jou op het moment dat ik dit zeg? Als ik tegen jou zeg, jij bent zijn geliefde zoon. Jij bent zijn geliefde dochter en God vindt vreugde in jou. Wat gebeurt er? Beginnen er dingen al meteen binnen te sluipen in je denken? Komen daar eigenlijk al meteen misschien stemmetjes die daar iets van proberen te roven? Ja, sorry hoor, maar dit is echt niet helemaal voor jou. Want als Gods liefde zo duidelijk voor jou zou zijn, dan had je er toch wel meer in ervaren in je leven. Ik kom veel mensen tegen die ervaren blokkade in het ervaren van echte liefde van God en intimiteit met God. En die blokkade kan oorzaken hebben. Die hier gewoon in zielsverbanden op aarde zijn ontstaan. Misschien wel in je gezin, in je opvoeding. Op andere manieren. Maar de duivel komt daar altijd bij om daar een leugen op te planten. En te zeggen van ja, maar Gods liefde is ook helemaal niet voor jou. Anders zou je dat toch wel kunnen ervaren. Of, ja, dit gaat niet over jou. Dat God vreugde in jou vindt. Want dan had je toch je leven wel iets meer op orde mogen hebben. Hoe zou God nou vreugde in jou kunnen vinden terwijl er nog dit en dat in jouw leven speelt? Stemmetjes in je hoofd die de waarheid van God ontkennen. Stemmetjes in je hoofd die de waarheid van God proberen in twijfel te trekken. Wie herkent dit soort stemmetjes? Ik herken ze wel in mijn leven. Dat gefluister, dat proberen te roven. En het zijn leugens. Het zijn leugens en dus is het zo belangrijk dat wij grip hebben op de waarheid. Want uiteindelijk leugens verdwijnen altijd door een openbaring van de waarheid. Want Gods liefde, ja, het is ook voor jou. Het kan zijn dat je er niks bij ervaart. Het kan zijn dat je ook weet van, hey, er zijn nog dingen in mijn leven. Oh, ik verlang dat God daar ook verder in werkt. En dat ik ook zelf het inzicht en de kracht heb om ook stappen te zetten. Maar in Jezus is maar één waarheid. God houdt van je. In Jezus is maar één waarheid. God vindt vreugde in jou. Niet alleen maar in de happy, clappy people. Daar vindt hij ook vreugde in. Vindt hij ook gezellig. Maar God vindt vreugde ook in jou. Laat dat inklinken. Benoem het naar jezelf als je het niet gelooft. Als je het niet omarmt. Als je denkt van ja. Benoem het naar jezelf. God vindt vreugde in mij. Ga het maar eens een week doen. Ik ben zijn geliefde zoon. Ik ben zijn geliefde dochter. God vindt vreugde in mij. Zeg het maar eens een week lang. Meerdere keren per dag tegen jezelf in de spiegel. God vindt vreugde in mij. Ik ben zijn geliefde zoon. Het is een waarheid. Dat als hij echt verder kan inklinken. Dat is ook de ervaring uit mijn eigen leven. Die zo diep doorwerkt. Die maakt dat je tegen zoveel andere dingen uiteindelijk bestand zult zijn. De waarheid van zijn liefde. De waarheid van zijn vreugde. Want van daaruit komt er kracht. Van daaruit komt er automatisch als vrucht ook vrede. En de tactiek van de duivel uiteindelijk is om te roven en te laten twijfelen. En de grote vraag natuurlijk is, als de duivel dan dit doet, hoe reageert Jezus? Wat doet Jezus? Wat zegt hij? Wat is zijn tactiek om die verleiding, om die leugens van de duivel te weerstaan? En wat kunnen wij daar ook vanochtend van leren? Vers 4. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven. Deuteronomium. De mens leeft niet van brood alleen. En in hetzelfde verhaal, de evangelie van Matthäus, staat dan toegevoegd, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Wij leven uiteindelijk ten volle door de waarheid van God. Leven van de waarheid. En de tactiek van de duivel is listig. Hij ontkent de uitspraken van God niet regelrecht, maar vaak trekt hij ze in twijfel. We zagen in Genesis 3, heeft God werkelijk gezegd? En de duivel wil hier ook twijfel zaaien. Hij wil Jezus verleiden om de macht die hij heeft als zoon van God, om die te gebruiken eigenlijk voor zichzelf. Dat is waar hij probeert te verleiden. Dat Jezus die de macht heeft gekregen, die zalving van de geest heeft ontvangen, dat hij uiteindelijk zijn macht gaat gebruiken voor zijn eigen doeleinden, in plaats van voor de doeleinden van de Vader. In plaats van voor het werk waarvoor die groep is, het werk van het Koninkrijk. Zo probeert de duivel hier de vervulling van Jezus' roeping eigenlijk te verstoren. En Jezus antwoordt op de verzoeking van de duivel door een woord uit de Bijbel. Door een woord uit het Oude Testament aan te halen. Deuteronomium 8, vers 3. En dat is een woord wat nog steeds van kracht is. En dat is een woord die ook in Deuteronomium 8 duidelijk in verband staan met die woestijnreis van 40 jaar. En het op de proef stellen daarin van de gehoorzaamheid en van de toewijding van het volk aan God. En ik geloof niet dat dat een toevalstreffer is. Dat Jezus toevallig Deuteronomium 8 aanhaalt. Het is heel begrijpelijk dat Jezus in die 40 dagen in de woestijn was, aan het mediteren was, juist over Deuteronomium. Wat bijzonder op zijn plek is voor iemand die geroepen is om het volk Israël uiteindelijk tot zijn ware bestemming te leiden. Want Deuteronomium, dat is de toespraak van Mozes. Met zijn richtlijnen. Die uiteindelijk tot de Israëlieten richt op het moment dat ze na die 40 jaar het beloofde land gaan innemen. En uiteindelijk is er voor Jezus dan, je zou kunnen zeggen, geen betere stille tijd boekje denkbaar. Want hij bereidt zich op dit moment voor in die woestijn om het volk niet zozeer het beloofde land van Mozes binnen te leiden, maar om ze uiteindelijk het beloofde koninkrijk van God binnen te leiden. Hogere dimensie. Maar de duivel, dat zien we ook, geeft niet zomaar op. Poging 1, mislukt. En dat is een les op zichzelf. De duivel gaat rustig door. Poging 2, hij blijft zoeken. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats. En liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles. En ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, dan zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer alleen Hem. In de doop door Johannes werd Jezus eigenlijk toegerust voor de weg uiteindelijk tot het kruis. Maar in de verzoeking hier liet de duivel hem een andere weg zien. Een weg die ook het lijden en het kruis zou kunnen vermijden. De duivel spiegelt Jezus eigenlijk een manier, een nieuwe weg voor, die uiteindelijk de hem beloofde macht, waar het Oude Testament ook over spreekt, de macht die uiteindelijk de Messias zal hebben, de Zoon van God, Psalm 2, Daniel 7. Hij liet Jezus een weg zien om die macht eigenlijk op een hele makkelijke manier te krijgen. Hij hoeft maar één keer te buigen voor de duivel. Dus zonder een hele lijdensweg te hoeven gaan, is hier eigenlijk een verkorte route. Naar die macht ook over de wereld. En zo wil de duivel ook jou en mij proberen te verleiden om steeds opnieuw de gemakkelijkste weg te kiezen. Om ook te kiezen voor jezelf. En vooral ook gericht te zijn op jou en op jouw belangen. Om soms zelfs ook, denk ik, de kracht van het koninkrijk, waar we ook de beschikking over hebben door de gaven van de geest, in te zetten voor je eigen koninkrijkje. En niet voor het koninkrijk van God. De duivel doet alles om ons af te laten leiden van de rechte weg die we hebben te gaan. En soms is hij in staat en lukt het hem om ons een grote afslag te laten nemen in ons leven. En soms is hij wel tevreden als wij niet meer de koers varen die God voor ons heeft, maar als we op dat moment maar even 3% afwijken. Uiteindelijk komen we dan ook niet bij ons doel. Als we maar 3% afwijken. Het makkelijkste is de grote afslagen, daar ben je gewoon de weg kwijt. Maar ook die kleine verleidingen. Gewoon even tikkie naar links, tikkie naar rechts. En dan zie je, want dan kom ik uiteindelijk niet op de plek waar ik moet zijn. Dus hij is slinks. Laten we dat ook vaststellen. En hij wil ons verleiden om de makkelijkste weg te kiezen. Maar het antwoord van Jezus, dat is ook interessant natuurlijk, ontkent ook niet dat de duivel een bepaalde macht heeft. En Jezus doet zijn aanbod niet af als belachelijk. Of als aanmatigend. En hij wuift het weg. Nee, Jezus erkent dat de duivel dus in deze wereld ook een bepaalde macht heeft. Maar opnieuw weerstaat Jezus de verzoeking van de duivel met een woord uit de Bijbel. Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 dat we nog kennen van de preek van Theo van vorige week. Hoor Israël. De Heer is onze God. De Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En dan citeert Jezus hier vers 13, wat in het verlengde ligt van het Hoor Israël, van dat Shema, die geloofsbelijdenis van het volk Israël. Vers 13, aanbid de Heer uw God en vereer alleen Hem. Jezus heeft zich toegewijd. Hij heeft een diepe toewijding gemaakt, een diepe bevestiging voor zichzelf gegeven van ik wil, ik kies ervoor om alleen maar gericht te zijn op God. En om alleen maar gericht te zijn op de dingen van God. Dat is waarvoor ik leef. Dat is waar ik de koers op wil houden. Alleen maar de zaken van het koninkrijk. Geen afleiding, geen binnendoorroutes, geen makkelijke weg. Ik wil de weg van de Heer gaan voor mijn leven. Want weet je, het lichaam kan schreeuwen om bevrediging. De wereld kan verleidelijk wenken met alles wat erin is. En de duivel kan zelfs macht aanbieden waar nog niemand van gedroomd heeft. Maar Jezus is vastberaden om alleen maar God lief te hebben. Om alleen maar God te dienen. En die vastberadenheid, die hebben jij en ik ook nodig. Vastberadenheid om niet te buigen. Om die kleine leugentjes niet de kans te geven. Omdat we ervoor kiezen om ook onszelf te voeden. Elke dag opnieuw met de waarheid. En met de kracht van de waarheid. Vastberadenheid om onze identiteit die we hebben in Hem niet te verliezen. Niet te laten roven door wat dan ook. Wat er ook maar gebeurt en wat er ook maar wordt ingefluisterd. Maar goed, dit was poging 2. Ondanks het resolute antwoord van Jezus, de duivel geeft geen krimp. Gaat nog niet opgeven en dus volgt poging 3. De duivel, vers 9, bracht Jezus naar Jeruzalem. En zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat toch geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Ja, de Bijbel is ook bekend bij de duivel. De duivel kent de Bijbel ook. En hij maakt er waar mogelijk gebruik van. Zit gewoon ook in zijn aanvalsstrategie. En hier doet hij een vrome poging om Jezus over te halen. Om eigenlijk een belofte van de Heere God uit Psalm 91, vers 11, om die belofte uit te testen. En eigenlijk wordt Jezus hier uitgedaagd om de betrouwbaarheid van zijn vader maar eens even te laten zien. Ja, want er staat al geschreven dat uiteindelijk engelen zullen over u waken. En dat ze je op handen zullen dragen. En niet springen zou dan kunnen betekenen dat Jezus te weinig geloofsvertrouwen had. En dat hij dus niet de Zoon van God kon zijn. Want als u dan de Zoon van God bent. Als je Zoon van God bent, dan is het toch geen probleem. Er staat als belofte voor jou in zijn woord. Dus laat maar zien dan dat je de Zoon van God bent. Weer die uitdaging om uiteindelijk dingen te doen die je helemaal niet hoeft te doen en die je niet moet doen. Want de duivel vertelt er niet bij dat Psalm 91 spreekt over de engelenbescherming. Ja, wanneer een gelovige in dienst van de Heer iets doet of in moeilijkheden raakt. En niet wanneer een gelovige zichzelf bewust in moeilijkheden brengt. Dus het is wel een woord uit de Bijbel, maar het is wel bedoeld voor een andere context, voor een andere omstandigheid. En zo zal de duivel ook blijven proberen om jou en om mij, en ook ons als gemeente, proberen om de Bijbel op verkeerde manieren te laten bestaan. En op een verkeerde manier in praktijk te laten brengen. Of om te zorgen dat er een bepaalde eenzijdigheid komt. Dat we alleen nog maar focussen op genade. Of als dat niet werkt, terug. Alleen maar waarheid. Dit is de waarheid. En dat moet je doen, en dat moet je niet doen. Uiteindelijk, altijd zal ik proberen te focussen op eenzijdigheid. Waarheid, genade. Ja. Meer van de geest. Nee, meer van het woord. Uiteindelijk gaat het om, zijn wij in balans? En laten we ons niet verleiden ook om daarin eenzijdigheid te laten binnensluipen. Om die stemmetjes, ja, meer van de geest, mooi, want er gebeuren mooie dingen. Ja, prima, meer van de geest. Als het maar in balans is met meer van het woord. En niet eenzijdigheid, want dat is ook een tactiek over het gebruik van de Bijbel door de duivel. En hier is en ik hoorde laatst, dat hoorde ik inderdaad iemand zeggen, die had overspel gepleegd. En die volhardde daarin. En hij dacht dat het al kon. Ik zou zeggen, dat is hem ook ingefluisterd. En dat God hem zeker zou vergeven. Want God had David ook vergeven. Toen hij overspel had gepleegd met Bathsheba. En dan denk ik, ja. Amahula. Dat is een omgedraaide redenering. Dat is een halve waarheid. Ja, er is vergeving. Maar wel alleen bij schuldbelijdenis. Wel alleen bij berouw ook. En bij het uiteindelijk goedmaken van de schuld die je hebt gemaakt. Dan ga je dingen omdraaien. Dan ga je zelf laten geloven dat er wel vergeving is. Want David werd ook vergeven toen hij overspel pleegde. Ja, amahula. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd. Stel de Heer uw God niet op de proef. En toen de duivel Jezus aan al deze beproeving had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Ook hier weer een woord uit de Bijbel als antwoord. Ook hier weer Deuteronomium. Opnieuw Deuteronomium 6, nu vers 16. En voor de derde keer op rij, dat is natuurlijk ook ongelooflijk relevant om te constateren, gaat Jezus niet in discussie. Voor de derde keer op rij houdt Jezus eigenlijk zichzelf buiten het gesprek. Hij gaat helemaal niet praten over of hij wel of niet de Zoon van God is. Hij gaat helemaal niet praten over wat hij wel of niet aan macht heeft. Hij gaat helemaal niet praten wat hij wel of niet nodig heeft. Het enige wat Jezus doet, is dat hij de Bijbel voor zich laat spreken. Jezus spreekt niet voor zichzelf. Jezus gaat niet zelf een potje knokken met de duivel. Het enige wat hij doet. Drie keer. Een korte. Maar o zo krachtige waarheid uit het woord. Dat is het enige. En de duivel moet uiteindelijk wel wijken. Want leugen houdt uiteindelijk nooit stand. Tegen waarheid. Nooit. Het is een belangrijke constatering. En als Jezus al niet op zichzelf vertrouwde, maar eigenlijk alleen maar op de waarheid van de Bijbel, om de duivel te kunnen weerstaan. Nou, hoeveel te meer? Hoeveel te meer hebben wij dan niet diep inzicht in de waarheid van God nodig? Hoeveel te meer mag ons dat niet uitnodigen en uitdagen om toch vooral veel inspanning te plegen, om in balans te blijven met woord en geest, maar om vooral ook heel veel in dat woord te graven. Om veel meer nog te pakken over wat God allemaal zegt, over wie wij zijn. Over onze identiteit die we hebben in Christus. Over onze autoriteit die we hebben in de hemelse gewesten. En die we ook gebruiken mogen. Op momenten dat dat nodig is. Het mooie is, alles wat Jezus daar deed in de woestijn, dat kunnen wij ook doen. Hij viel alleen maar terug op de waarheid zoals hij die zelf in de Bijbel had gevonden. En de duivel kon hem daar niet van afbrengen. En uiteindelijk ging hij weg. Zo eenvoudig kan het zijn. 3 verzoekingen, 3 keer een Bijbeltekst en de duivel moet wijken. Meer is het niet in dit verhaal. Want de waarheid van Gods woord wint het altijd van de leugens van de duivel. Het is niet voor niks dat als er in Efeze 6 over onze geestelijke wapenrusting wordt gesproken, dat uiteindelijk daar wordt gesproken onder andere over de gordel van de waarheid. En de gordel in de wapenrusting van de Romeinse soldaat, dat was zo belangrijk. Zonder gordel was de rest van de wapenrusting, had je niks aan. Want die gordel hield alles bij elkaar. En alleen maar met een gordel om kon je uiteindelijk ook rennen. Kon je bewegen als soldaat om de strijd ook met die andere wapens te strijden. De gordel van de waarheid. De gordel van Gods woord. Het is zo cruciaal. En in vers 13 wordt dan ook besloten met de opmerking dat de duivel elke verzoeking had voltooid. En er is ook een zekere volledigheid in dat programma. Daar in die woestijn. En Jezus wordt eerst beproefd in de woestijn. Je zou zeggen, wordt beproefd voor zichzelf. Dan wordt hij beproefd op een hoge berg. Met betrekking tot eigenlijk de wereld. De wereldrijken. En vervolgens wordt hij beproefd in de tempel. Met betrekking tot God en wie God is. En uit die rangschikking blijkt dat de mens Jezus getest wordt in 3 relaties. De relatie tot zichzelf. De relatie tot de wereld. En de relatie tot God. Echt een compleet programma van beproeving en verleiding. En vandaar ook dat we in Hebreeën 4 vers 15 kunnen lezen. Want de hoge priester die wij hebben, Jezus. Ja, dat is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht. Met betrekking tot zichzelf, wie hij is, zijn identiteit. Met betrekking tot de wereld waarin hij leeft. En alles wat erin op je af kan komen. Ook aan macht en seks en geld. En wat er ook allemaal maar in de wereld speelt. Aanzien. En God, zijn relatie met God, zijn vertrouwen op God, zijn kennen van zijn identiteit ook in God. Al die 3 dingen, in elk opzicht is Jezus op de proef gesteld. Met dit verschil, dat hij niet is vervallen tot zonde. Met dit verschil, dat hij uiteindelijk door de kracht van de waarheid niks heeft laten roven van zijn identiteit. Van zijn geloof in God, van zijn gezonde verhouding tot de wereld. Dus zoek je toevlucht steeds opnieuw tot de waarheid. En kom daarbij tot Jezus. Hij is de levende waarheid. Hij weet wat beproeving en verleiding is. En hij wil je er ook doorheen helpen. Op het moment dat het speelt ook in jouw leven. Zodat je erna een beproeving net zo voor staat als Jezus. Want het eerstvolgende vers, erg na deze geschiedenis, die zegt ons vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. En het is ook mijn ervaring dat als je beproeving, als je verleidingen goed doorstaat, dan sterkt je dat. Dan maak je dat uiteindelijk krachtiger in je identiteit. Maar ook in je autoriteit die je hebt als christen. Leugens herkennen, leugens weerstaan uiteindelijk met de waarheid, maakt je zoveel krachtiger. En standvastig blijven wandelen in de roeping die jij hebt, maakt je nog zoveel meer een man of een vrouw van God, waar ook anderen zich aan kunnen optrekken. Dus laten we ons vooral blijven voeden met de waarheid. Zodat we ook onwankelbaar zullen blijken te zijn. Vanaf nu tot elk moment in de toekomst uiteindelijk. Tot Jezus terugkomt, tot uiteindelijk we zullen sterven. Amen. We gaan bidden. En in dat gebed is er ook ruimte. Als je zegt van ja, maar je begon eigenlijk met dat geliefde zoon en geliefde dochter. En ik weet dat ik dat niet ben. Ik weet dat ik eigenlijk nog nooit die keuze heb gemaakt om Jezus te erkennen. Als die hoogste Heer, als die koning, als die verlosser die daadwerkelijk door kruis en opstanding de weg naar God, de Vader, heeft opengebroken eigenlijk. Dan is dit een ochtend waarop God tegen jou ook wil zeggen, ik verlang er zo naar dat jij ook gaat ervaren dat je mijn geliefde kind mag zijn. Dat je mag ervaren dat ik ook vreugde vind over jouw leven. En er is maar 1 stap. En dat is een stap van geloof. Van ja, Heer Jezus, ik geloof. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En ik geloof dat u ook voor mij de weg tot de Vader bent. En het vaderhart van God. En als je het gelooft, en als je die keus om daar ook aan toe te geven. En je leven ook toe te wijden aan de Heer Jezus. Aan zijn koninkrijk. Vanochtend wil maken. Dan wil ik je ook uitnodigen om je hand op te steken. Voor jezelf. Van hey, dit is het moment. 13 juli. Is het toch? 13 juli. Dit is het moment waarin ik die stap van toewijding, die stap van overgave, die stap van geloof zet. Vanaf nu is het nooit meer hetzelfde. En dat wil ik ook graag met je bidden. Dus laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor de kracht van uw waarheid. De kracht die maakte ook dat Jezus alle verleidingen die op zijn pad kwam, kon weerstaan. Dat hij steeds het juiste zicht had op uw waarheid. En Heer Jezus, u bent de waarheid. U bent ook de weg tot de Vader. En ik bid ook Heer dat u ons helpt en dat u ons leidt. Om daar waar ook verleiding en beproeving op ons pad komt. Om terug te kunnen grijpen op de waarheid van uw woord. Maar ik bid ook Heer dat u ons voorbereidt. Heer dat u ons ook in ons eigenlijk opwekt. Dat we sterker zicht krijgen op de noodzaak op onze verdediging goed op orde te hebben. Dat we de noodzaak voelen om juist ook in deze zomerperiode, waarin het soms zo lastig is om als de ritme van de stille tijd is verbroken, maar dat we juist andere momenten vinden om ons te voeden met uw waarheid. Over wie we zijn, ook in u. Over wie u bent, over wie wij zijn, over hoe we mogen en moeten en kunnen handelen en wandelen in deze wereld. Hoe we verleidingen kunnen weerstaan, hoe we krachtig kunnen zijn in onze autoriteit. Hoe we uiteindelijk in staat kunnen zijn om als mannen en vrouwen van u, uw koninkrijk ook verder gestalte te geven in deze wereld. Ja, Heer, u weet of hier mensen zijn die uw liefde nog nooit hebben ervaren. Die daar misschien nog nooit aan hebben toegegeven, die zoekend zijn. Die hier terecht zijn gekomen vanochtend. Van u zegt van kom. Kom, want ook in jou vind ik vreugde. En ik verlang dat jij jezelf mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter kunt noemen. En als die mensen zijn die zeggen van ja, ik wil die stap vanochtend maken. Ik ga die uitnodiging van God de Vader in. En ik geef mezelf aan hem over. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken voor hem. En dan ga ik met je bidden. Zijn er mensen die dat willen? God ziet je hand. Zijn er meer mensen die weten van ja, dit is een stap voor mij nu. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken. God ziet je hand. Dank je Heer voor deze mensen die zich op dit moment toewijden aan u. Die ernaar verlangen om ook in hun leven te kunnen zeggen en te kunnen ervaren. Ik ben Gods geliefde zoon. Ik ben Gods geliefde dochter en hij vindt vreugde in mij. Heer, ik bid om een vervulling met uw Heilige Geest. Ik bid om een reiniging van zonde en alle duisternis die nog aankleeft uit het leven in deze wereld. Heer, reinig hen door uw bloed. Maak hen vol van uw geest. Heer, en leer hen om te wandelen dicht bij u. Leer hen om grip te krijgen op uw woord. En help ons om hen daarin ook verder te begeleiden. En Heer, ik weet gewoon dat hier nog zoveel mensen zijn die nog zo weinig ervaren van uw liefde. Die in u geloven, die een oprecht geloof hebben, die hun hand al lang hebben opgestoken, of al helemaal niet, maar die al zijn gedoopt, die al trouw wandelen, die handelen in de gemeente. En die ergens hebben besloten, in hun hart, om misschien wel te geloven in de leugen, van ja, maar het is blijkbaar niet voor mij. Of ik kan dat blijkbaar niet ervaren, want ik zie het niet, ik proef het niet, ik ben al zo lang onderweg, ik heb zoveel geprobeerd, maar ik ervaar zo weinig van de liefde van God. En ik ervaar niet dat hij vreugde vindt in mij. Heere Jezus, kom. Kom met uw geest. Heer, raak onze harten aan. Heer, raak onze wonden aan. En genees ze, Heer. Daar waar leugens uiteindelijk op een wond zijn vastgereten, vastgeklemd, verbreken we ook die leugens op dit moment in de naam van Jezus. Jij bent zijn geliefde zoon. Jij bent zijn geliefde dochter. God vindt vreugde in jou. Heer, ik bid om herstel. Naar geest. Naar ziel, naar lichaam. En ik spreek ook uw herstel uit, Heer Jezus, in uw naam. Dat er genezing zal zijn over wonden in zielen van broers en zussen. Ik bid, Heer, dat er geloof zal zijn om te kunnen vergeven. Daar ook waar ergens een wortel van bitterheid is geplant. Waar ergens wrok is naar personen in deze wereld om wat er is gebeurd. Heer, dan willen we niet die schuld die daar is wegwuiven. Maar ik bid wel dat u het geloof doet groeien. Dat het mogelijk is om te kunnen vergeven. Want als er vergeving is, dan kan er ook genezing zijn in ons hart, in onze ziel. En dat kan ook de ruimte uiteindelijk vrijmaken. Om veel meer ook van uw liefde en van uw vreugde te kunnen ervaren. Help ons Heer, daar waar het nodig is, om te vergeven. Help ons Heer om daar waar het nodig is, vergeving te kunnen ontvangen van anderen. Die het misschien al lang hebben uitgesproken, maar hebben het niet kunnen ontvangen omdat we nog steeds vastzitten in onze schuld. Of wat we hebben gedaan. Of wat we hadden moeten doen. Heer, help ons om die vergeving te ontvangen. Om daarin ook uw vergeving te ontvangen. En gereinigd te worden ook van die last die daar misschien in zit of aankleeft. En de leugens die daarop zijn gestapeld. We verbreken die leugens in de naam van Jezus. Heer, dat we mogen ontdekken wie we werkelijk zijn in u. Dat we ontdekken wat onze positie is in de hemelse gewesten en dat we die ook innemen. Want o Heer Jezus, wat zal er veel gebeuren voor de bouw van uw koninkrijk als wij allemaal meer zicht krijgen op onze positie nu en onze positie in die hemelse gewesten. Heer, en help ons daarbij om dat ook goed te onderzoeken. Want we weten ook dat we daar zomaar linksaf of rechtsaf kunnen schieten. En dat we verdwalen. En dat we opeens zomaar op het verkeerde spoor zitten. En we willen groeien in onze identiteit. En we willen groeien in onze autoriteit. Heer, bewerk het in ons door uw geest. Bewerk het in ons door uw waarheid. In uw naam, Jezus, bidden we dat. Amen.
Het volgende lied dat we gaan zingen is ook een gebed. En als je wil groeien in je identiteit in God, dan mag je dit meezingen en meebidden. Maar als je het ook moeilijk vindt, voel je ook vrij om niet mee te zingen. Het gewoon even samen met God te spreken. Laten we heel bewust als we zingen, zingen. En als we stil zijn, stil zijn. Zodat dit moment een moment is tussen God en ons. U die mij geschapen hebt.
Amen.